Hallo allemaal.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we duiken in de avonturen van het bewust alleenstaand moederschap. Van de eerste overwegingen en beslissingen tot het daadwerkelijke ouderschap en alles wat daarbij komt kijken. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het goede adres.
Veel plezier met het luisteren!
Ja, in deze aflevering wil ik het graag met jullie hebben over de start van het traject en hoe dat er voor mij uitzag. Nou ja, de informatieavond in het AMC die was met veel informatie over hoe het traject eruit zou zien. En dat zou bestaan uit een gesprek met een verpleegkundige, een arts en een psycholoog om te kijken of je in aanmerking komt voor de kunstmatige inseminatie met donorzaad. Het KID-project, traject. En dus na die informatieavond werden die afspraken ingepland. En dat begon in mijn geval met een gesprek met de verpleegkundige. En daar hebben we het gehad over hoe mijn cyclus eruit zag. Of ik al gestopt was met de pil. Of ik al foliumzuur slikte. En nou ja, ik was al gestopt met de pil. Dat had ik al een aantal jaar daarvoor gedaan. Omdat ik het gewoon lekker vond om dat uit mijn lijf te hebben. En ja, mijn cyclus was heel regelmatig, dus dat was heel erg fijn. En ik was ook al begonnen met het vinden van mijn ovulatie. En daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. En het gesprek met de arts was meer over of er erfelijke aandoeningen in de familie voorkwamen. Of ik nog bepaalde ziektes had. Nou, dat is gelukkig niet het geval. En ik moest ook nog een bloedonderzoek laten doen, waarin ze bepaalde dingen gingen uitzoeken die dan wel of niet goed zouden matchen met een eventuele donor. En het gesprek met de psycholoog, dat was voornamelijk het gesprek ja, of ik er genoeg over na had gedacht, hoe ik het voor me zag, of ik een netwerk om me heen had die me zou kunnen helpen en ja, hoe ik het voor me zou zien. En er werd ook gesproken in dat gesprek over hoe belangrijk het is of is gebleken dat je open bent over de situatie, dus dat je aan je kinderen uitlegt dat zij verwekt zijn met donorzaad en hoe dat dan werkt en dat ze dus niet per se een vader hebben, maar wel een donorvader, zo noem ik dat bij mijn kinderen ook. En ja, dat waren hele prettige gesprekken en daarna kwam er groen licht, mocht ik beginnen met het traject. En daarvoor heb ik eerst een periode mijn ovulatie moeten vinden. En dat kun je op verschillende manieren doen. Ik heb een hele periode elke ochtend op hetzelfde tijdstip, op dezelfde manier mijn temperatuur gemeten. En als je eisprong dan is geweest, dan gaat je temperatuur iets omhoog. Dus dan kun je naderhand vinden op welke dag van je cyclus ongeveer je eisprong zal zijn geweest. En daarnaast ben ik met ovulatietesten aan de slag gegaan. En die ovulatietesten, er zijn verschillende op de markt. En ik had toen een hele grote bubs gekocht op zwangerenkids.nl, was dat toen de tijd. En dat waren van die dipsticks. En als je die dan in je urine hield, dan kwam er naar voren of je al richting je ovulatie ging. Want dan veranderen je hormonen iets en die meet die dan. En daar kun je dan in ontdekken of je ging ovuleren. Nou, daar heb ik een hele studie van gemaakt. Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk om te ontdekken hoe werkt mijn lichaam nou en hoe kun je dat nou traceren. En, dus ik heb het echt ja, serieus uitgezocht op welk moment mijn ovulatie dan zou zijn. Want ik vond het verschrikkelijk, die lijntjes bij zo'n ovulatietest. Die zijn dan, bij de testen die ik gebruikte, moest het lijntje net zo donker zijn als de controlestreep. Maar ja, wanneer is dat het dan? Dus ik had een soort boekje waarin ik al die tests die ik dan dagelijks deed onder elkaar plakte, zodat ik ook het verschil kon zien. Want soms dacht ik, hé, de test is positief, maar dan was die eigenlijk toch nog niet helemaal positief, want de dag daarna was die dan nog donkerder. En later, toen ik voor mijn tweede kindje ging, toen waren er ook ovulatietesten van Clear Blue op de markt. En die geven zo'n smiley. En die smiley die kun je niet missen. Er is ofwel een smiley of er is niet een smiley. En als die smiley er is, of als dus op zo'n dipstick de ovulatieteststreep net zo donker is als de controlestreep, dan weet je, oké, binnen 24 tot 48 uur zal mijn eisprong zijn. En op het moment dat die positief was, moest ik het doorgeven aan het AMC en dan werd er voor de dag daarna een inseminatie ingepland. En zo'n inseminatie, ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder moment, want je gaat naar het ziekenhuis in mijn geval. En nou, dan zorgen zij dat op dat moment wordt dan het zaad uit het uit de vriezer gehaald. Zo heet dat natuurlijk niet echt, maar goed, hè, dat ligt natuurlijk ingevroren. En dat wordt er dan uitgehaald, dat ontdooit dan. En in het AMC deden ze het met een soort cupje, wat ze dan op je baarmoedermond zetten, waar dan het zaad in zat, zodat het zaad de goede kant op kon gaan. En na 4 uur moest ik dan dat cupje eruit halen. Ja, en dan duimen en wachten. En dat vond ik heel erg leuk en ook heel erg spannend, want constant dacht ik, oh, voel ik iets aan mijn lijf? Voel ik veranderingen? Zou het nu al zo kunnen zijn of nog niet? En ik schreef ook op wat ik voelde, zodat ik wist dat als het niet zo zou zijn en ik zou het de volgende keer weer voelen, dat ik dan ook wist dat het niet per se een teken zou zijn van een eventuele zwangerschap. Maar goed, ook daarin is het allemaal geen harde wiskunde, want de ene keer voelde ik dit en de andere keer voelde ik dat. En ja, je wist het gewoon nooit helemaal zeker, totdat je een test had gedaan. Nou, na de inseminatie mocht je dan 2 weken later een zwangerschapstest doen om te onderzoeken of je daadwerkelijk zwanger was. En ja, ik zou mezelf niet zijn als ik niet al veel eerder begon met testen. Dus ik begon vaak op dag 10 na de inseminatie al te testen. En dan zag ik dus niks. En soms werd ik al ongesteld, dus dan wist ik dat het niet gelukt was. En ik heb voor mijn oudste kind heb ik 4, 5 inseminaties gehad. Waarbij ik dus bij de 5e keer zwanger was. En ik weet nog dat ik toen heel vroeg in de ochtend, ik dacht die 5e keer, ik dacht dit is raak. Ik weet het niet, ik voelde het of ik had zo'n voorgevoel of gewoon heel erg hoop. En toen heb ik heel vroeg in de ochtend een zwangerschapstest gedaan en die werd positief. En ik woonde toen in een heel klein schattig straatje en vrienden van me die wonen tegenover me. En toen heb ik gewacht tot ik zag dat zij wakker waren. En toen ben ik naar ze toe gelopen en met ja, het is zo, het is zo, het is gelukt. En toen was ik zwanger. En dus voor mij was dat insemineren heel prettig. Het heeft niet ontzettend lang geduurd. Het was een mooi avontuur. En bij mijn tweede liep dat wel wat anders. Heeft het langer geduurd. Heb ik 12 inseminaties gehad. En toen ben ik overgestapt op IVF. Omdat het, er was een beperkt aantal rietjes, zeg maar, voor mij nog beschikbaar. En die moest je dan, ja, het doel was wel om zwanger te worden. Dus uiteindelijk hebben we zo'n effectief mogelijke manier gezocht om toch een zwangerschap te kunnen creëren. Over dat IVF-traject wil ik heel graag een ander moment verder vertellen, want dat is toch eigenlijk weer een heel ander traject. Maar ook daar gelukkig een prachtige zoon van gekregen. De ovulatietesten en de temperaturen hield ik ook bij in een app. Dat heette toen Mijn Kalender, die bestaat nog steeds. En daarin kon je allerlei dingen opschrijven om voor jezelf duidelijk te maken wanneer ovuleer ik dan. En het mooie is in mijn geval dat mijn ovulatie meestal op dag 16 of dag 17 van mijn cyclus was. Dus dat was voor mij heel overzichtelijk. Ik kon al een beetje inschatten wanneer mijn ovulatie eraan kwam en hoe dat dan ging. En misschien nog goed om te vertellen dat er in mijn geval in het AMC toen 2 passende donoren waren gevonden. En de eerste 3 inseminaties zijn geweest met de eerste donor. En daarna was het beleid om over te stappen naar de andere donor. En daar had ik toenertijd dus maar 2 inseminaties van nodig om daadwerkelijk zwanger te raken. En een prachtige dochter te krijgen. En bij mijn zoon is hetzelfde donorzaad gebruikt, dus zij zijn 100% broer en zus. En dat vond ik zelf ook wel echt heel erg belangrijk, dat ze 100% broer en zus zouden zijn. Omdat, ja, wat voor mij een heel belangrijk punt was, was ze hebben dan allebei dezelfde donorvader. Dus allebei dezelfde type man. Maar ook dacht ik, ja, stel je voor dat ze niet dezelfde donor zouden hebben en de een blijkt bijvoorbeeld al overleden te zijn op het moment dat ze in contact met iemand mogen komen. Ja, dat zou ik echt afschuwelijk vinden. En nu hebben ze beide hetzelfde verhaal, dezelfde donorvader. Ja, dus dat was voor mij een belangrijke beweegreden om echt dezelfde donor te gebruiken. En dat is in het AMC ook het beleid, dat je dezelfde donor gebruikt voor een eventueel tweede en misschien zelfs wel derde kindje. Die wens heb ik niet, maar ik geloof dat dat ook kan. Nou, dit was dan in het kort, nou ja, in het kort, ik weet het niet. Dit was dan mijn verhaal over hoe de start van het traject eruit zag en uiteindelijk ook dus de route naar mijn zwangerschap en mijn zwangerschappen. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama, een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van twee prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.